En ik mag u inderdaad weer meenemen, broeders en zusters, naar de tweede Petrusbrief. En in reactie op wat broeder Vos zojuist zei, we hebben nog maar nauwelijks het eerste hoofdstuk achter ons. Maar er zijn er maar drie. De tweede brief van Petrus, hoofdstuk 2, waar ik lees vanaf het eerste vers, waar de apostel schrijft: en er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook de Heere die hen gekocht heeft verloochenende en haastig verderf over zichzelf brengende. En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En ze zullen door gierigheid met gemaakte woorden van u een koopmanschap maken, over welke het oordeel van overlang niet ledig is en hun verderf sluimert niet. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebbende overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden, en de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achtal bewaard heeft, als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht, en de steden van Sodoma en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot voorbeeld gezet degene die goddelooslijk zouden leven, en de rechtvaardige Lot, die vermoeid was van de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft. Want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun ongerechtige werken. Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. Tot zover. En ja, ik denk altijd, moet ik nou verder lezen of niet? Want ik weet natuurlijk nooit hoe ver ik op zo'n avond kom met de bespreking van zo'n schriftgedeelte. Maar eerlijk gezegd, ik heb er toch wel wat moeite mee met dit hoofdstuk. Mede om, of juist in de eerste plaats, om dat oordeel waarover hier gesproken wordt. Ik moet u zeggen, dat is niet mijn geliefkoosde onderwerp. Maar ja, het is een Bijbels thema nou eenmaal. En het beslaat eigenlijk het grootste deel van de brief, want het is het tweede hoofdstuk van drie hoofdstukken. Het is dus het hart van de brief en eigenlijk ook de belangrijkste inhoud. In hoofdstuk 1 een soort aanloop. In hoofdstuk 3 het een en ander met betrekking tot de toekomst, waarin trouwens ook uitgebreid een oordeel wordt aangekondigd. En het middelste gedeelte, hoofdstuk 2, gaat eigenlijk voor een belangrijk deel over een oordeel dat God gezegd heeft te zullen brengen. En daar moet ik dan meteen aan toevoegen dat het dan toch gaat over een oordeel dat gebracht zal worden over gelovige mensen. En dat maakt het thema zo moeilijk. In sommige kringen niet, maar in onze kringen om een of andere reden wel. En onze, ja, wie onze kringen zijn, weet ik niet, dus dat hoef ik ook niet uit te leggen. Maar ik bedoel dit, er zijn natuurlijk legio mensen die zich christenen noemen, die inderdaad verwachten en bang zijn voor een oordeel dat wellicht over hen zal komen ooit een keer in de toekomst. En men hoopt uiteraard dat het nog lang zal duren voor het zover is. Dat laatste helpt niks, want het komt toch eventueel. Als het zou komen, dan komt het toch. Maar wij die geloven dat een mens gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet en uit geloof, om maar eens een schriftplaats te citeren uit de vele. Wij zijn geneigd te citeren uit Johannes 3 en te zeggen: ja, wie niet gelooft, die komt in het oordeel. Maar wie gelooft, komt niet in het oordeel. Want er staat daar allemaal. Enzovoorts. Zodat wij wellicht geneigd zijn te denken dat als de Bijbel spreekt over een oordeel, dan gaat het over een oordeel met betrekking tot de goddeloze wereld. Enzovoorts. Gewoonlijk denken we dan in de eerste plaats toch aan de bekende oordeel, het bekende oordeel, het laatste oordeel, hè? Het grote oordeel op de oordeelsdag, op de jongste dag. En als we wat beter geïnformeerd zijn, denken we ook nog aan een oordeel dat zal komen veel eerder, namelijk bij de wederkomst van Christus, het oordeel over de levende mensheid, ook dikwijls ook genoemd het oordeel over de volkeren. Zo zoals dat zal komen bij de wederkomst van Christus, wanneer hij zijn koninkrijk over deze oude aarde, over de mensheid als zodanig zal vestigen. Maar dat de Bijbel ook nog een keer uitgebreid spreekt op vele plaatsen over een zeer ernstig oordeel dat wellicht eventueel gebracht zal worden over wedergeboren mensen. Dat schijnt om een of andere reden niet algemeen bekend te zijn. En bij voorkeur wordt het ook gebagatelliseerd. Dat wil zeggen, bij voorkeur wordt gedacht, nou ja, er is wel zoiets, maar in de praktijk valt het wel mee. Dat wij er zo over denken, dat is één ding. De Bijbel zegt dat het absoluut niet meevalt, integendeel. En dit hoofdstuk, 2 Petrus 2, is een van die hoofdstukken waarin deze dingen beschreven worden. Misschien doe ik er goed aan, voor ik ook maar één vers van het hoofdstuk bespreek, eerst een andere schriftplaats in dat verband te laten zien. Dan bent u gewaarschuwd op voorhand. Dan neem ik u eerst mee naar de 1 Korinthebrief. Ik laat Romeinen maar even buiten beschouwing, maar daar staat het ook hoor. Maar in heel korte bewoordingen. Termen als mij komt de wraken toe, ik zal vergelden, spreekt de Heer. Dat staat wel degelijk ook in de Romeinenbrief. Maar 1 Korinthe is een heel duidelijke, omdat er een illustratie van dat oordeel gegeven wordt. Want de gedachte is in de Korinthebrieven dat de gelovige nou eenmaal dienstknecht geworden is van Christus, een dienaar van het nieuwe verbond, en dat hij geacht wordt bij te dragen aan het werk des Heren, betrokken te zijn daarin in elk geval, of zoals het beschreven wordt in 1 Korinthe 3, de bedoeling is dat wij als kinderen Gods bijdragen, op wat voor wijze dan ook, aan de, door de kracht Gods uiteraard, maar bijdragen aan de bouw van de gemeente als zodanig, zijnde de tempel Gods, de tempel van Christus, de tempel van de Heilige Geest. Die termen kent u ongetwijfeld. Maar daar staat dan in 1 Korinthe 3, in vers 10, in vers 9 zegt hij dat de gemeente Gods gebouw is. En later zegt hij in vers 16 bijvoorbeeld dat dat gebouw inderdaad een tempel is. Namelijk een huis waarin God zou wonen en dus een tempel. Maar dan in vers 10, dan schrijft hij over dat nou eenmaal gebouwd wordt. En dan zegt hij, na de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. Hetgeen uiteraard verwijst naar de oorspronkelijke prediking van het evangelie in Korinthe door de apostel Paulus, waardoor deze gemeente in Korinthe ontstaan is. Ik zeg dat met enige nadruk, want als u de moeite zou nemen in uw eigen tijd dat begrip fundament in verband met de gemeente op te zoeken, zult u op een andere plaats lezen dat fundament gelegd is, maar het fundament is Christus. Hij is fundament, enzovoorts. En dat kunnen wij niet leggen. Het fundament is gelegd door de dood en opstanding van Christus. Maar dat is meer in op mystieke wijze naar voren gebracht. Want waar het gaat om de praktische uitwerkingen van, het praktische werk Gods in onze dagen, zegt de apostel dat met betrekking tot de gemeente in Korinthe, en dat is een versmalling van de gedachten uiteraard, dat met betrekking tot de gemeente in Korinthe de apostel Paulus de fundamentlegger was, uiteraard in de zin van dat hij daar oorspronkelijk het evangelie gebracht heeft. Hetgeen hij trouwens al aangehaald had in de voorafgaande verzen, in ieder geval in vers 6. Maar goed, daar kom ik nou verder niet op terug. Hij zegt dus in vers 10, ik heb fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Want later kwamen er anderen in Korinthe, nadat Paulus weer vertrokken was, en ze bouwden voort op hetgeen door de bediening van de apostel Paulus tot stand gebracht was. En de eerste die dan genoemd wordt is inderdaad Apollos, eveneens in vers 6. Maar goed, ik heb het fundament gelegd, een ander bouwt daarop, maar een ieder, wie het ook is, en ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. En dus een ieder ziet toe wat voor bijdrage hij levert in de praktijk aan het werk Gods, en dus aan de opbouw van de gemeente. Want, vers 11, want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. En ik zeg altijd, het fundament is in hoge mate bepalend voor de rest van het bouwwerk, uiteraard. Men zou op dat fundament bouwen, en niet ernaast. om maar eens een eenvoudig beeld te noemen. Dus niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Het welk is Jezus Christus, want daarop zal gebouwd worden. En dan komt natuurlijk beeldspraak, maar het is zeer illustratief. Er staat, indien iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostelijke stenen, dat kan. Maar het kan ook zijn met hout, hooi en stro stoppelen. Het zal duidelijk zijn dat daar een vergelijking gemaakt wordt. En dat er sprake is van een ontstellend grote tegenstelling, zeer zwart-wit, tussen goud, zilver en edelstenen en hout, hooi en stro. En dan staat er in vers 13, eens ieders werk zal openbaar worden. Want de dag, eventueel ook te vertalen met oordeel, de vertalers hebben het vertaald met dag in dit geval, omdat het gaat om het verklaren, het helder maken, het licht brengen. Maar dag en oordeel is nou eenmaal hetzelfde. Hetzelfde beginsel. Ook in het Nederlands zeg ik altijd. Hè. Dagen, dagvaren en dat soort dingen meer heeft alles van doen met rechtsgang. Dus de dag, namelijk het oordeel, zal het verklaren, zal het aan het licht brengen dus. Omdat het door vuur ontdekt wordt. Kortom, samengevat aan het eind van vers 13, hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven. En vuur is de uitdrukking in elk geval van oordeel. En de gedachte is dat waar, wat er ook gebouwd is en waarmee ook gebouwd is, er zal een oordeel overkomen, uitgebeeld door het vuur. En het zal duidelijk zijn dat een bouwwerk van goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi en stro uiteindelijk zal blijken te zijn nog maar een bouwwerk van goud, zilver en kostelijke stenen. Omdat hout, hooi en stro nou eenmaal brandt als de hel, zegt men dan. Hè? Met een wat sterke uitdrukking. Maar in ieder geval, het verbrandt. En dat is ook de bedoeling van dat vuur. En dus is de oproep eigenlijk in deze eenvoudige beeldspraak die iedereen kan begrijpen, dat als er bijgedragen zou worden aan het werk des Heren, wel let dan op, dat moet met goud, zilver en kostelijke stenen en niet met hout, hooi en stro. En het belangrijkste verschil tussen deze twee verschillende soorten bouwmaterialen is dat goud, zilver en kostelijke stenen geacht worden blijvend te zijn en in ieder geval vuurvast. Zal het oordeel doorstaan en meer in het algemeen, goud, zilver en edelstenen in de Bijbel zijn altijd een beeld van eeuwige dingen. Op het verschil ertussen ga ik nou niet in, dat is trouwens ook helemaal niet aan de orde hier, maar het gaat maar om de overeenkomst. Goud, zilver en kostelijke stenen staat voor dingen die altijd blijven, voor geestelijke dingen, voor eeuwige dingen dus. En aan de andere kant, hout, hooi en stro staat voor dingen die juist niet blijvend zijn. Dat is wel het andere uiterste. Dat schiet zo in de brand. En hout, hooi en stro, heel de Bijbel door, zijn er ook een beeld van de mens. En meer speciaal het werk van de mens. Ik moet altijd meteen, als ik dit lees, moet ik altijd meteen denken aan het werk onder het oude verbond. Sterker nog, aan het werk onder de wet, onder de slavernij in Egypte. Want de slavernij van Israël in Egypte is immers een uitbeelding van de latere slavernij van hetzelfde volk onder de wet. En onder de slavernij in Egypte moest men weliswaar stenen tichelen strijken, heet het officieel, stenen bakken, bakstenen, nepstenen heet dat in de Bijbel eigenlijk, en namaakstenen. Het zijn geen echte stenen, maar men maakt ze zelf. Men moest zelf stenen maken en dat moest met steeds meer stro erin. Lees het maar na in de eerste hoofdstukken van Genesis. Of van Exodus, sorry. He? Met steeds meer stro erin. De stenen worden daardoor steeds lichter, steeds slapper, steeds minder waardevol, steeds breekbaarder, enzovoorts. Maar het is gewoon een uitbeelding van het leven onder de wet. Want hoe langer men onder die wet leeft, hoe langer men dat juk probeert te dragen, hoe meer mensenwerk daaraan te pas komt. Dat is nu eenmaal zo. Maar wat de schrift erover leert, is dat stro geen blijvend bouwmateriaal is. Het verbrandt namelijk. En dat zal ook gebeuren. En de oproep is uiteraard, en daar gaan beide Korinthebrieven tot op zekere hoogte over. De oproep is uiteraard om het werk Gods niet te beoordelen aan, niet te meten aan of met menselijke maatstaven. Het werk Gods is niet onderworpen aan menselijke normen. En wat wij uitdenken met betrekking tot het werk Gods, de plannen die wij daaromtrent maken, de ideeën die we daaromtrent hebben, dat zouden niet onze eigen ideeën, onze eigen gedachten zijn, die van de natuurlijke mens, maar het zouden de gedachten van God zelf zijn. Het zou blijvende dingen moeten zijn. Ik bedoel maar gewoon dit. Ik zal maar een eenvoudig voorbeeld geven. Je kunt natuurlijk zeggen, opbouw van de gemeente wil natuurlijk in de eerste plaats zeggen ook uitbreiding van de gemeente. En bij gemeente schrijven we een kleine letter en we denken aan onze eigen plaatselijke gemeente, wat dat ook wezen mag, want dat weet ik gelukkig niet. He? Dus onze eigen gemeente, we zeggen, nou, dat is toch een beetje, het wordt tijd dat we weer eens evangelisatie gaan bedrijven of ons best gaan doen om er zoveel mogelijk mensen bij te betrekken. En daar heb ik helemaal niets op tegen. Echt niet. Maar het risico wat je loopt, want je begint verkeerd namelijk, je begint menselijke maatstaven aan te leggen. Te zeggen van, ja, het zijn er te weinig, we moeten er wat meer bij hebben. Het is maar zo'n klein clubje, kan er niet wat groter worden? En dikwijls wordt erbij gedacht, kan het niet wat meer aanzien verkrijgen? Huh? Meer invloed krijgen? En dat soort dingen meer, enzovoort. En we doen ons best om het groter te maken, maar dan is het risico groot dat er mensen bij betrokken worden die er helemaal niks te zoeken hebben. En het risico, ik zeg het heel voorzichtig, echt, ik bedoel niemand te beledigen, maar het risico is groot dat in onze gemeenschappen van gelovigen zelfs gewoon mensen opgenomen worden die eigenlijk helemaal geen gelovigen zijn. En ik zeg niks verkeerds, want je mag tegenwoordig al blij zijn als je eigen predikant een gelovige is. Er komt niet zo geweldig veel meer voor. Het hangt er vanaf wat je meetelt natuurlijk, dus je mag het wat mij betreft weer vergeten. Maar het is nou eenmaal zo. Zo gaat dat. En om dan te zeggen, dat is het werk Gods. Nee, dat is niet het werk Gods, dat is hout, hooi en stro. Dat is mensenwerk, dat is een menselijke organisatie. Ik zeg altijd, je kan soms niet buiten menselijke organisatie. Ik heb er ook niks tegen. Maar je loopt zo'n groot risico. Je moet er zo verschrikkelijk voorzichtig mee zijn. Beter is het om bijbelse maatstaven aan te leggen. En inderdaad je bezig te houden met het woord Gods. Met geestelijke dingen enzovoort. Het zal ongetwijfeld zijn uitwerking hebben. En dat is meer dan voldoende. En je moet wel bedenken, zo'n klein stukje goud is meer waard dan een hele vrachtwagen vol stro. Zeker als het eerst in de brand gegaan is. En dat gebeurt er toch mee. En de vrachtwagen stro is zeer indrukwekkend, maar het weegt niet zoveel hoor. Toch? Nou, dat is zo ongeveer het idee. Op de details ga ik nou niet in, want dan kom ik veel te ver buiten het onderwerp terecht. Maar daar gaat het nou maar om. Ik zal het nou iets moeilijker maken. Natuurlijk is het zo dat God van zijn kinderen, u en ik neem ik maar aan, hè, dat God van zijn kinderen het een en ander toch wel verwacht. Ook met betrekking tot het praktische leven. Wel nu. Nu kunnen wij natuurlijk gewoon ons op de hoogte stellen van wat hij ons verwacht. En dan zeggen, nou dan ga ik eens goed mijn best doen om daaraan te beantwoorden enzovoort. Maar dat is hout, hooi en stro. Dat betekent namelijk niks. Maar dat zijn werkzaamheden, activiteiten, werken van de oude, natuurlijke en inderdaad zondige mens. Dat zijn niet de dingen die voor God waardevol zijn. Wat voor God waardevol is, is dat zijn werk en zijn kracht in ons werkt. Of met een volstrekt Bijbelse term, dat Christus in onze levens of in onze harten gestalte zou krijgen. En dat gaat op heel andere manier. Dat gaat niet primair doordat wij zo goed ons best doen. Dat gaat primair doordat wij onze harten en daarmee onze praktische levens openstellen voor het woord Gods. En dat aanvaarden, dat geloven en daar de consequenties uit trekken. Want dan spreken wij over de resultaten van het woord van Christus in ons. Of met andere termen, dan spreken we over het resultaat van het werk van de Heilige Geest in ons. Christus in ons. En dat is goud, zilver, kostelijke stenen. Want dat is blijvend. Dat zijn dingen die eeuwig zijn. Al het andere verdwijnt toch. En al wat wij tot stand brengen, Met welke goede bedoelingen dan ook, dat heeft er niks mee te maken. Al wat wij mensen tot stand brengen heeft voor God absoluut geen enkele waarde en zal ook inderdaad verdwijnen. Nou, dat is wat hier staat. Het zal verbrand worden. Dus hou dat in gedachten. Dat is een heel eenvoudig beeld. Daar hoef je niet moeilijk over te doen. Het is gewoon een kwestie van het belangrijke onderscheid tussen het werk Gods, werk van de geest, werk van het woord Gods aan de ene kant en het werk van de mens. Het werk van het denken van de mens, zijn eigen filosofieën, eigen plannen. En dat verdwijnt toch? Nee, voor God geen betekenis. Is ook niet tot heerlijkheid van God, dus waarom ook? Het zal verbrand worden, staat er. En dan staat er, in vers 13, het wordt door vuur ontdekt. Enzovoorts, en dan vers 14, zo iemands werk blijft, door het vuur heen dus, hè, zo iemands werk blijft, dat hij daarop, op het fundament, gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. En zo iemands werk zal verbrand worden en dus niet blijft, die zal schade lijden. Niettemin staat er meteen achteraan, maar hij zelf, de persoon in kwestie, het gaat over gelovigen, hij zelf zal behouden worden, maar dan wel op deze manier. Doch al zo. Wel hoe? Nou, als door vuur. Want dat is wat er gebeuren zal. En dan gaat het verhaal verder met, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in u woont? Wel nu, zo iemand de tempel God schendt, dien zal God schenden. Of anders, die zal door God geschonden worden. Want dat is de strekking daarvan. En dat betekent dus dat er inderdaad een oordeel zal komen in het algemeen over de werken wel degelijk van de gelovigen. Zodanig zelfs dat in het ongunstigste geval van dat praktische leven van die gelovigen inderdaad niks overblijft, zodat hij ook inderdaad geen loon ontvangt. Helemaal niks. Dat is zwart-wit dus nu, hè? Nou weet ik, er zijn altijd mensen die zeggen, nou ja, goed, maar dan ben ik al lang blij dat ik dan toch al zo behouden word. Nou goed, ja. Dan laat ik dan maar even liggen. Dat is een onderschatting van waar het werkelijk over gaat, hoor. Overigens. Maar dat blijkt in elk geval uit andere schriftplaatsen in dit verband. Want hier wordt het heel neutraal gezegd. En ook niet op emotionele wijze. Ook niet worden hier dingen op ons hart gedrukt. Ze worden gewoon medegedeeld. Zo heel laconiek. Van, zo zit het ongeveer. En wij met elkaar, wij als kinderen Gods, wij maken deel uit van die tempel God, zal ik maar zeggen. En wij dragen van alles aan, enzovoort. Maar vergis je niet, hout hooi en stro, je kunt vrachtwagens vol aandragen, maar dat verdwijnt toch. Met een klein beetje goud. Of die edelsteen, dat is nooit een groot ding, dat is altijd maar een heel klein dingetje. Kijk, dat blijft. En dat is dus veel belangrijker. Ik denk in dit verband gewoonlijk aan een gouden speld in een hooiberg. Vind het ding maar eens. En je weet hoe je dat doet, hè? Dat weet u toch, hè? Je steekt gewoon de hooiberg, in brand. Bestaan er nog hooibergen trouwens? Hier in het noorden vermoed ik nog wel. In het westen zie ik ze never meer. Maar goed. Maar die hele hooiberg die gaat in de brand. Het enige waardevolle wat overblijft is wel degelijk die ene gouden speld. Dat is het verhaal ongeveer. Nou goed. Dat is dus veel belangrijker. Het zijn dan inderdaad kleine dingen naar normen van de mens. Kleine dingen ook als je ze meet met een meetlat. Maar heel iets anders is dat eerst beoordeeld wordt niet op omvang. Maar dat beoordeeld wordt op het materiaal. En op gewicht. En die meetlat kun je rustig thuis laten in dit verband. En dat bedoel ik maar te zeggen. Wij mensen zijn zo geneigd om op alle, bij al onze activiteiten, onze eigen menselijke normen te hanteren. Maar wij zouden dat wat het werk Gods betreft absoluut niet doen. Om de doodeenvoudige reden dat Gods gedachten hoger zijn dan de onze. En bovendien hebben wij een God en een Heer die bij macht is overvloedig te doen boven hetgeen wij bidden of denken. Om maar eens gewoon even twee schriftplaatsen dan te vernoemen. Wie had ooit gedacht dat Paulus, nee anders, wie had ooit gedacht dat Saulus van Tarse de belangrijkste dienstknecht God zou worden van onze hele tegenwoordige bedeling. Nog de belangrijkste ook als je het mij vraagt uit de hele heilsgeschiedenis. Zo. die de Heer vervolgde. En die de gemeente vervolgde enzovoorts. En later is het dezelfde man die zegt, ik heb het fundament gelegd, notabene. Naar de mens gesproken is dat volstrekt onmogelijk en zelfs onverstandig. Toch? Maar God trekt er zich niks van aan. Want wat dwaas is bij de mens is wijsheid bij God. Dat is twee hoofdstukken eerder hier in deze eerste Korinthebrief enzovoorts. Ja.
Ja. Ja.
Ja, de gedachte is, eigenlijk is zo dat bij andere gelegenheid staat in gelijksoortige termen dat de bouwmeester is feitelijk God zelf, uiteraard. Dat is natuurlijk ook zo, maar ik zei al, het gaat hier over een menselijke benadering, hè? Vanaf het aardse niveau. En dan zegt de apostel, ik heb dat fundament gelegd. Dat betekent in de praktijk meer nog dan dat hij alleen het evangelie daar gepredikt heeft. Want de fundamentlegger is nog niet hetzelfde als de bouwmeester. De bouwmeester wordt geacht ook de ontwerper te zijn. En wel de ontwerper van de gemeente is God. Maar in praktische zin is het Paulus. In de zin namelijk dat het de apostel Paulus geweest is, die inderdaad uiteengezet en gepredikt heeft, en in ieder geval ook zwart op wit aan ons heeft doorgegeven, wat de gemeente is en binnen welke grenzen en naar welk formaat, zal ik maar zeggen, in welke vorm eventueel, die gebouwd zou moeten worden. Maar dat betekent ook dat als men leerstellig gaat buiten de grenzen die Paulus daar gesteld heeft, in zijn brieven met name, dan, dan houdt men zich bezig met eigen ideeën en eigen werk. Dan is het ook hout, hooi en stro. Dat is maar waar het over gaat, hè. Nou goed. Maar ik neem u meteen maar mee even naar een ander schriftgedeelte. Eens kijken of ik een iets sterkere kan vinden. Een sterkere is in elk geval die van Hebreeën 6. Ik ben van mening dat dat schriftgedeelte in Hebreeën 6 vanaf vers 4 wel degelijk gaat over gelovige mensen, over wedergeboren mensen. Dan ga ik nou niet uitleggen waarom ik dat geloof. Maar ik zeg het erbij omdat ik weet dat er zijn die het gedeelte weg. Zeg ik het weer zo lelijk. Maar die het gedeelte niet van toepassing vinden. Omdat ze van mening zijn dan dat het gaat over niet wedergeboren mensen. Over mensen die het evangelie hebben gehoord maar afgewezen. Ik geloof dat het gedeelte spreekt over mensen die het evangelie gehoord en aanvaard hebben. Maar het daarna afwijzen. In de praktijk namelijk van hun leven. Maar goed, dat ga ik nou niet toelichten. Wat er staat in vers 4 van Hebreeën 6. Want het is onmogelijk degenen die eens verlicht zijn geweest en de hemelse gaven gesmaakt hebben en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn. Dat vind ik persoonlijk al meer dan genoeg als argument dat het gaat over wedergeboren mensen. Ik zal u één ander argument geven. Komt uit de voorgaande verse, met name die van aan het eind van het voorgaande hoofdstuk. Het gaat namelijk om het verschil tussen, weer zwart-wit, het verschil tussen hen die melkdeelachtig zijn en hen die ook de vaste spijs deelachtig zijn geworden, omdat zij de zinnen geoefend hebben, 5 vers 14. Het zijn twee categorieën gelovigen. Begrijp je me goed, in werkelijkheid ligt dat natuurlijk nooit zo zwart-wit, maar hier wordt het gewoon zwart-wit tegenover elkaar gesteld. En de gedachte is dan vervolgens dat de apostel dan zegt in de eerste verse van hier hoofdstuk 6 dat het geen zin heeft om door te gaan met die melk, zal ik maar zeggen. Hij zegt gewoon, ja, ik kan wel melk blijven toedienen, maar wat schiet ik daarmee op? Die lui die moeten vaste spijs hebben, maar die willen niet. Die hebben daar te veel moeite mee. Die wijzen dat af. Hij zegt, nou, dan hou ik ermee op en dan ga ik nu door alleen voor degene die bereid zijn om hun zinnen te oefenen en deze vaste spijs tot zich te nemen. Nu ik erover nadenk, dat is precies ook dezelfde uiteenzetting die u vindt in 1 Korinthe 2 en we waren net in 1 Korinthe 3. Weet u nog, het is daar precies dezelfde uiteenzetting. Ik had er niet aan gedacht van tevoren, maar het is nou eenmaal zo. Precies hetzelfde verhaal. En hij zegt dan, vers 4, het is onmogelijk degene die eens verlicht zijn geweest en de hemelse gaven gesmaakt hebben en de heilige geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw en afvallig worden wederom te vernieuwen tot bekering. Het is dus onmogelijk om deze, die afvallig worden, te vernieuwen tot bekering. Vernieuwen tot bekering vind ik ook een heel sterke, want normaal verstaan wij daar toch onder, dat zal ooit een keer tot bekering en tot vernieuwing zijn gekomen, maar Paulus zegt, nou moet het eigenlijk nog een keer. Want zo is dat gewoon. Hij spreekt over mensen die er genoegen mee nemen met dat ze een hemelse toekomst hebben, maar die dat in de ijskast leggen, dan wel in de brandkast. Ik weet ook niet waar u uw verzekeringspapieren bewaart, immers. Maar ze zeggen, nou, dat is goed, dat is dan mooi voor later, maar wat mijn leven nu hier op aarde betreft, nu, wel, ik leef dat naar menselijke maatstaven en menselijke normen enzovoorts. Want eens behouden, altijd behouden, met mij is alles in orde. Paspoort is getekend, met dank aan wie ik maar was. Ik naam wil me nooit meer. Ja, John Buurman was dat, precies. Dat kent iedereen langzamerhand, hoop ik. Het paspoort is getekend en dat is het dan, dat heb ik hier bij me. Maar verder betekent het niks voor die mensen. Maar zo'n getekend paspoort betekent wel dat je burger bent van een bepaald rijk. En de bedoeling is dus dat onze wandel, ook ons praktische leven, is in dat rijk waarvan we deel uitmaken. In de hemel dus, met de woorden uit Filippenzen 4, dacht ik. En de apostel zegt hier gewoon, nou ja, de lui die alleen maar melk willen, die laat ik nou los. Ik ga nu verder, dat zei hij in de voorgaande versen, met name vers 3. Ik ga nu verder, want, zegt hij, het is toch onmogelijk om hen te vernieuwen tot bekering. Kan wel aan de gang blijven, maar het leidt tot niks. Nee, dat zijn van die gelovigen die zeggen, ja, inderdaad, wat fijn dat wij kinderen God zijn. En dat wij een hemelse toekomst hebben. Geweldig, nietwaar? En daar blijft het dan bij. Begrijp je me goed? Ik wilde dat er meer waren die woorden die ik nu sprak na kunnen zeggen. En die als christenen, in de gebruikelijke betekenis van de term, kunnen zeggen, wat geweldig dat wij een hemels burgerschap hebben ontvangen. En dat onze toekomst in de hemel ligt en dat wij behouden zijn. En dat het niet afhankelijk is van onze werken, maar uitsluitend aan de genade Gods. Het ligt dus in zijn beloften en in het werk van Christus vast. Ik ben altijd blij als mensen dat zeggen. Maar als het niet verder komt dan dat, beantwoord het toch niet aan het doel wat God zich met het leven van de gelovigen, met de gemeente in het algemeen, gesteld heeft. Want de bedoeling is inderdaad dat zondaren kinderen Gods worden, maar het is niet de bedoeling dat kinderen Gods blijven. Ja, dat kun je misverstaan, ja. De bedoeling is namelijk dat kinderen Gods zonen Gods worden. Volwassen worden. Opgroeien. Toenemen in genade en kennis. Toenemen in de geest, of hoe dat maar allemaal heten mag. Volwassen worden. Verantwoordelijkheid kunnen dragen in dat rijk waarvan zij deel uitmaken. Precies, broeder, daar gaat het om. Efeze 4 zet het uitgebreid ook uiteen. Het gaat om het opgroeien tot de mannelijke rijpheid. Tot volwassenen. En Paulus zegt hier, nou ja, degene die kind willen blijven, sorry, maar ik heb er niks meer te vertellen. Het houdt op. Ze weten alles al, nemen er genoegen mee en dat is het dan. Nou, voor hen is geen boodschap. Het heeft geen enkele zin, zegt de apostel Paulus, om te proberen hen te vernieuwen tot bekering. Dat kan namelijk niet. Dat wil zeggen, hij kan het niet. En dat betekent ook, wij kunnen het niet. Want wie niet wil, ja. Daarmee is slechte hazenvanger, geloof ik, of zoiets. Nou goed, laat maar zitten. Maar zoiets, dan houdt het toch gewoon op. En dus zegt de apostel, ga ik nu verder alleen voor degene die ook verder willen. Want het is onmogelijk om deze categorie gelovigen wederom te vernieuwen tot bekering. Vers 6, als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Want het punt is gewoon dat zij weliswaar ooit tot aanvaarding van die Zoon van God gekomen zijn, maar daarna in de praktijk van hun leven diezelfde zoon verwerpen. En het verwerpen van de zoon van God, dat wordt hier genoemd onder deze term kruisigen. Ze wijzen hem af. Vandaar dat ik vroeger wel eens die term gebruikte van ongelovige gelovigen. Ja, de laatste tijd doe ik dat niet meer, want ja, mensen geven daar heel eigen betekenis aan, die ik dan weer niet bedoeld heb, dus vooruit. Maar niettemin, zoiets bestaat, ja. Want de bedoeling is dat de rechtvaardige uit het geloof zou leven. En als de rechtvaardige, u en ik, kinderen gods, wedergeboren mensen, als die dat niet doen, dan in de praktijk van hun leven zijn ze gewoon ongelovigen. Dat blijkt ook als je met ze spreekt. Niet alleen uit hun praktische leven, maar blijkt ook in de praktijk als je met ze spreekt. Want in de praktijk blijkt dan dat ze een belangrijk deel van het woord gods ook gewoon afwijzen. En zeggen, nou, is dat zo? Zou dat wel zo wezen? Of, het zal wel zo wezen, maar is dat voor mij belangrijk? Of, ja, dat zeg jij, maar er zijn heel wat verschillende meningen over. Enzovoorts. En zo schuift men het woord gods en daarmee de geest gods volstrekt aan de kant. Men wil het namelijk niet. Men houdt alles op. Nou, over hen zegt de apostel, het is onmogelijk om hen te vernieuwen tot bekering. Wat zij doen is gewoon de Heer opnieuw kruisigen. In de praktijk, dat is wat het is. En dan, want de aarde die de regen menigmaal op haar komende indringt. De aarde die de regen indringt, dat heb je toch, hè? En bekwaam kruid voortbrengt voor degene door welke ze ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God. De gedachte is gewoon dat wij als gelovigen, dat die zegen van God, de regen dus, de zegen die van boven komt, dat we die zouden indrinken, tot ons nemen, en daardoor zouden wij vrucht dragen, zoals de aarde dat ook doet. Er valt regen op en er komt van alles uit. Het is een bekende verhaal. Als het midden in de woestijn eens een keer zou regenen, dan schiet er zo van alles uit de grond. Dat is echt zo. De aarde brengt voort als het de regen indringt. Dat is de normale gang van zaken. Maar aan de andere kant, waar men doornen en distelen draagt, of die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding. Want wat gebeurt er met doornen en distelen? Met onkruid dus gewoon. Het wordt uitgetrokken en het vuur verbrand. Dat is de normale gang van zaken. En de gedachte is hier dat je dus twee categorieën kinderen gods hebt, zwart-wit gereneerd. Die van de melk en die van de vaste spijs. En die van de melk brengen onkruid voort en die van de vaste spijs brengen bekwaam vrucht voort. Dat is de vergelijking. Sorry, maar dat heb ik niet bedacht. Dat staat hier gewoon in de schrift. Zo gaat dat. En er wordt dus weer gesproken over een oordeel door vuur, inderdaad. Nou goed. Dan sla ik een paar bladzijden om, want de apostel komt daarop terug. In hoofdstuk 10. En daar is hij een heel eind verder gevorderd met wat ik dan toch maar noem de vaste spijs. Nou ja, hij noemt het zo. Hij spreekt namelijk in deze hoofdstukken over de tegenwoordige positie van Christus. Begrijp je me goed? Niet over wat de Heer Jezus tot stand gebracht heeft door zijn dood en opstanding, wat hij toen gedaan heeft, zodat wij daardoor vergeving van zonde hebben ontvangen en wedergeboren konden worden en dus in de hemel konden komen, behouden konden worden, wat dan ook. Dat is niet de prediking. Dat was daarvoor, dat is die melk. Waar het hier over gaat, is over het tegenwoordige werk van Christus. Het werk van Christus, de positie van Christus, het ambt van Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Of met een andere term, de middelaar van het nieuwe verbond, et cetera. Want waar het helemaal over gaat is dat door de dood en opstanding van de Heer Jezus de mens bevrijd is van het oude verbond. En daarmee verlost is van de wet. Daarmee ook verlost is van de heerschappij van de zonde en wat ik, nou ja, wat er maar meer zo in het rijtje genoemd kan worden. Verlost van het oude. Maar waar het daarna over gaat, is over de tegenwoordige positie van Christus als middelaar van het nieuwe verbond. Waardoor wij, kinderen Gods, bekwaam gemaakt zijn om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Dat is 2 Korinthe. 2 Korinthe, hoofdstuk 2. En wat daar verder volgt. En de bedoeling is dat wij, nu wij kinderen God zijn, ook inderdaad de Heer onder dat nieuwe verbond, dat is dus niet onder de wet, maar onder het nieuwe verbond de Heer zouden dienen. Dus niet onder de wet, maar inderdaad onder de genade. En hoewel wij als kinderen Gods naar het vlees nog steeds zondaren zijn, worden wij opgeroepen om niet te min, en ik gebruik maar de termen die hier in de hoofdstukken gebruikt worden, worden wij opgeroepen om niet te min met vrijmoedigheid te naderen tot de troon der genade, hoofdstuk 4 was dat al, maar hier herhaald in Hebreeën 11, vanaf vers 19, om met vrijmoedigheid in te gaan in het heiligdom en toe te gaan met een waarachtig hart, vers 22, enzovoorts. De gedachte is namelijk dat wij met vrijmoedigheid ons beschikbaar zouden stellen aan de Heer, en dat is een heel praktische aangelegenheid, ons beschikbaar zouden stellen voor de dienst aan hem onder dit nieuwe verbond. Hem zouden dienen. Hoe je dat doet? Kijk, als een mens tot geloof komt, ik doe het maar eenvoudig. Als je zulke vragen stelt, dan betekent het dat je een heel simpel antwoord moet hebben. Als mensen zeggen, hoe moet ik tot geloof komen, zeg ik, het is heel eenvoudig. Dan ga je in gebed tot de Heer en dan dank je hem voor wat hij in het verleden voor je tot stand gebracht heeft. Dank je voor de verlossing, voor de genade die tot je gekomen is. En dan zeg je tot hem dat je dat aanvaardt, enzovoorts. Maar het volgende punt is, hoe worden we dienstknechten van het nieuwe verbond in de praktijk van ons leven? Door net zo naar die Heer te gaan en hem te aanvaarden als onze hoge priester, zeg ik dan, alsof als het hoofd van dienst, want dat is wat het in de praktijk is. En dan zeggen we rechtstreeks tegen de Heer, Heer, hier ben ik, ik deug nergens voor, maar op uw oproep, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat vertelt hij dan wel. Nou ja, in de praktijk is het iets gecompliceerder, maar als ik het moet samenvatten, dan is het zo. Beschikbaar zijn voor de Heer, om hem te dienen, en dat is niet beschikbaar zijn voor onze eigen plannen, ideeën, werk of wat dan ook. Ik zeg altijd, en dat zeg ik er nu dus ook maar bij, dat is precies het omgekeerde dus, wat ik net verteld heb. Het is precies het omgekeerde als van ik moet wat doen, ik heb een idee, ik heb plannen, ik moet wat doen, maar nou kan ik het even niet, dus nou ga ik naar de Heer en vraag of hij me helpt. Ik zeg niet dat je dat niet moet doen, ik zeg alleen dat wat ik net vertelde is precies het tegenovergestelde. Want het tegenovergestelde is dat de Heer heeft een plan, de Heer heeft een werk, hij wil u en mij daarvoor gebruiken. En hij vraagt ons of wij voor die dienst ons beschikbaar willen stellen. En dus melden wij ons. Zodat het niet gaat om hij in ons werk, maar wij in zijn werk. En dat is echt 180 graden anders. Het tegenovergestelde dus. En daar gaat het hier om. En dat is de uiteindelijke uitnodiging aan het eind van de uiteenzetting. U weet wel, de uitnodiging aan het eind van de toespraak. Ik verwijs naar gewone evangelisatie, wat ik beschouw als gewone evangelisatiewerk. Je brengt een boodschap en je doet een uitnodiging, net als in Handelingen 2. Of in Handelingen 13. En hier is de boodschap niet om tot geloof te komen in de Heer Jezus, om daarmee eeuwig leven te ontvangen. Maar het is een boodschap gericht aan mensen die eeuwig leven hebben ontvangen, aan kinderen Gods, om zich te beschikbaar te stellen voor de dienst aan de Heer. Dat werd vroeger ook nog gepredikt. Er werd er ook nog een uitnodiging bij gedaan. En ik herinner mij, elke keer het gebeurde. Dat heb ik misschien nooit meegemaakt, maar inderdaad, dat gebeurde vroeger ook. Er werden de gelovigen opgeroepen tot zijn dienst. Er werd niet gevraagd wie wil zijn leven aan de Heer geven, in de zin van wie wil nu tot geloof komen. Steek uw hand maar op, gaat u staan, kom maar naar voren. Dat is allemaal zwaar verouderd, geloof ik. Ik weet het niet, maar ik vind het nog altijd een goede methode eigenlijk wel. Zeer confronterend, serieel, beslissing nemen. Maar ik herinner me heel wat bijeenkomsten waar de oproep niet was, kom tot geloof in de Heer Jezus. Maar wie is hier die zijn leven aan de Heer wil wijden? En ik kon me niet voorstellen dat er gelovigen waren die dan zeggen, nou, ik maar niet. Dat kan toch niet? Dus je moest wel. En dat heeft consequenties, heb ik gemerkt. Maar goed. Maar dat geldt voor iedereen. Dat is niks bijzonders aan. Dat geldt voor iedereen. En dat is de oproep. Wij hebben vrijmoedigheid om in te gaan. Wel, laat ons dan gaan. Vers 20, op die verse en levende weg. Laten wij ingaan. Of toegaan. Met een waarachtig hart. Vers 22. Een hart dat de waarheid zoekt en is toegedaan. En nog sterker, een hart waarin de waarheid woont, uiteraard. Dat kan alleen maar het woord van God zijn. Laat ons toegaan met een waarachtig hart. Dat is het bijvoeglijk naamwoord van waarheid, hoor. Waarachtig. Een hart waarin de waarheid woont. In volle verzekerdheid des geloofs. En geloof staat voor vertrouwen. Het is hetzelfde woord in de grondtekst, dus daar houd ik het maar op. In een volste vertrouwen. Naar de Heer gaan en zeggen, Heer, hier ben ik. En dan, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Want wij als gelovigen, wij die geloven dat we vergeving van zonde hebben ontvangen, hebben geen kwaad geweten. En als u desondanks toch hebt, dan mag ik aannemen dat u weet wat u daarmee aan moet vangen. Want een kwaad geweten, dat kan niet, daar kun je de Heer niet mee dienen. En daarom worden we van gereinigd. En vervolgens het lichaam gewassen zijnde met rein water, dat is beeldspraak, ontleend aan de doop, denk ik toch. En aan de oud-testamentische rituele wassingen. Maar het idee was dat als de priester naderde tot de Heer, of tot de tempel of tabernakel om dienst te doen, moest hij gereinigd worden. En pas na zijn reiniging kon hij dienst doen. De officiële priesterwijding hield ook inderdaad de gehele reiniging van het lichaam. Lees het maar na in de wet. Dat is een beeld van het nieuwe verbond. Wij moeten gereinigd zijn. En wij zijn gereinigd als kinderen Gods. En daarom bekwaam tot de dienst. En nu dat zo is, wel, meld je dan bij het hoofd van dienst, als waar het over gaat. En laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Dan gaat het erover dat wij iets zouden vasthouden. Begrijp je me goed? Ik weet, als er iemand een kind van God is, wordt hij door God vastgehouden en kan hij niet verloren gaan. Niemand zal ze uit mijn hand rukken, zegt de Heer. Ben ik me allemaal bewust. Maar hier staat, laten wij deze onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want ook wij zouden wat vasthouden. Deze waarheid namelijk en daaruit leven. En dus ons ter beschikking stellen aan de Heer, waarbij van ons verwacht wordt dat wij daarin trouw zouden zijn. In volle verzekerdheid van trouw, dan wel van geloof en hier. Laat ons deze onwankelbare belijdenis vasthouden. Dat is precies hetzelfde. Trouw zijn. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Betekent gewoon dat we elkaar daarin zouden aanmoedigen en bijstaan enzovoorts. Want liefde en goede werken, het is gewoon liefde en dan in de praktijk, dat zijn altijd goede werken. Enzovoorts. Dat zijn die werken waarbij niet hout, hooi en stro wordt aangedragen, maar goud, zilver en kostelijke stenen. Het bouwen met goud, zilver en kostelijke stenen, dat zijn goede werken. Toch? En die blijven. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Het gaat nog over precies hetzelfde. Namelijk, we zouden dit niet nalaten. Wat niet? Wel, het naderen met vrijmoedigheid tot God, dan wel tot de troon der genade. We zouden niet nalaten onze levens ook in de praktijk aan hem ter beschikking te stellen. We zouden niet nalaten hem te dienen met goud, zilver en kostelijke stenen. Want onder ons gezegd, onze onderlinge bijeenkomst is in de Bijbel hetzelfde als onze toevergadering tot hem. Het woord komt trouwens maar twee keer voor. 2 Thessalonicenzen 2, toevergadering tot hem. Hier vertaald met onderlinge bijeenkomst. Dat maakt me niet zoveel uit. Waar het om gaat is dat wij echt alleen bijeenkomen. Daar waar wij onze levens ook in de praktijk aan onze Heer ter beschikking stellen. Daar ontmoeten wij elkaar. Daar hebben wij gemeenschap met elkaar. Want dat kan niet anders. Want alternatief, zwart-wit, is dat we ons gewoon bezighouden met menselijke en aardse dingen enzovoorts. En daar ontmoeten wij elkaar niet, hoor. Daar heeft ieder van ons zijn eigen belangen. Zal ik maar zeggen. Daar is per definitie strijd. Rivaliteit. Dat is ook een aardige term in dat verband. Dat is de oorzaak van, als je mij vraagt, 99,9% van alle kerkscheuringen. En die ene, dat komma 1, dat hou ik achter de hand. Zo van, als iemand kan. Hè? Het kan een uitzondering wezen. Maar normaal, wat ik weet, is dus zo gaat het altijd. Er is altijd rivaliteit in mensen. Er spelen menselijke factoren een rol. Nou goed. Wij ontmoeten elkaar alleen bij de Heer. En in de praktijk in zijn dienst. En naarmate u en ik onze Heer willen dienen, oprecht naar die mate hebben wij gemeenschap met elkaar. Zo heet dat. Nou goed. Ja, dat zijn de woorden uit 1 Johannes 1. Indien we in het licht wandelen gelijk hij licht is, en wij dus tot het licht gekomen zijn, zo hebben wij gemeenschap met elkaar. Staat daar. Nou goed. En dan verder. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, want sommigen hebben de gewoonte de Heer helemaal niet te dienen. Of eventueel te bouwen met hout, hooi en stro. Laat ons die onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, in de zin van aanmoedigen, enzovoorts. En dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Welke dag? De dag die het zal verklaren uit 1 Korinthe 3, die we zojuist gelezen hebben. Die dag, het oordeel. Echt, het gaat over niks anders hoor. Ja, ik ga er snel overheen, maar ik heb het hier niet zo erg lang geleden natuurlijk uitgebreid besproken. Hè? Goed. Maar lees maar verder. Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben. Zo van, nu weten wij dit, maar we trekken ons er niets van aan. Misschien heb je nou spijt dat u gekomen bent vanavond. Ja, sorry. Maar indien wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Zoals altijd hier in de Hebreeënbrief dus ontleend aan oud-testamentische typologie. De gedachte is gewoon, ja, er is niks aan te doen meer. Wat blijft er dan wel over? Vers 27, zo wij willen zondigen, nadat we de kennis der waarheid genomen hebben, zo blijft er alleen een schrikkelijke verwachting des oordeels, let op, een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat de tegenstander zal verslinden, en nou wordt het heel wat sterker gezegd dan dat hout, hooi en stro zal verbranden. Maar het gaat over hetzelfde. Een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden. Vergis je niet, die tegenstanders zijn gewoon degene die het werk en het woord Gods tegenstaan. En ieder die niet bereid is om in de praktijk van het leven de Heer te dienen, wordt hier beschouwd dus als een tegenstander. Bovendien, ieder die hout, hooi en stro aandraagt, terwijl er gebouwd moet worden met goud, zilver en kostelijke stenen, die wordt hier beschouwd als een tegenstander. En anders bekijk het dan maar eens van de andere kant. Je bent bezig met bouwen met goud, zilver en kostelijke stenen, en dan krijg je ineens een vrachtwagen stro eroverheen. Broer, dat is toch. Hè? Dan moet je niet zeggen, ja, maar het is wel goed bedoeld en de Heer weet het te waarderen. De Heer steekt daar de brand in, dit zijn tegenstanders. Hier vinden we dus de sterke uitdrukkingen hoor. En dan, als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen. Dan komt de moeilijke. Maar dan staat er, hoeveel te zware straf meent gij, zal hij waardig geacht worden, die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was. Het gaat dus wel degelijk over kinderen Gods. En de geest der genade, en daarmee die van dat Nieuwe Testament waarover gesproken werd, smaadheid heeft aangedaan. Dan wel gewoon versmaad en in de praktijk dus afgewezen heeft. Hoeveel te zware straf zal die ontvangen? En ik zeg, nou wordt die moeilijk. Dat is alleen maar, dat zeg ik dus nu in een voetnoot als het ware. Dat is alleen maar omdat wij denken dat die doodstraf uit vers 28 de zwaarste straf is die er zijn kan. En daar verschilt de Bijbel van mening over. Kennelijk. Denk er maar eens over na. Wat is zwaarder, de doodstraf, zo zonder meer? De doodstraf of levenslang in de gevangenis zitten? Nee, dat mag je niet meer zeggen, natuurlijk. En onder christenen ook al niet, want die hebben ook al dat rare idee overgenomen dat er niks zo belangrijk is als het in stand houden van het natuurlijke menselijke leven. En wee je gewend als je dat in twijfel trekt. En ik trek het in twijfel. Want in stand houden van het menselijk leven, nou, de Heer doet het ook niet. Die neemt het weg in elk geval. En ging zelf vrijwillig aan het kruis. Hij wist wat hij deed. Naar onze tegenwoordige evangelische normen vrees ik dat hij veroordeeld zou worden. Want dat had hij nooit mogen doen. Toch? Want het is toch eigenlijk gewoon zelfmoord, of niet? Hij liet het anderen doen. Nou goed. Ja, denk daar maar niet dat ik daar een mening over heb of u wat op wil dringen. Maar dit zijn nou eenmaal de Bijbelse gedachten. Ik denk dat het een veel zwaardere straf is als je voor de rest van je leven, vooral als het leven eeuwig duurt, geconfronteerd wordt met je eigen ongeloof. En met de resultaten daarvan. Want ik blijf van mening, dat durf ik u wel net zo scherp te zeggen, ik blijf van mening dat het een schande is dat een kind van God niet bereid is om degene die hij zijn Heer noemt, te dienen. Als je het lef hebt om te zeggen, Jezus mijn Heer, of gewoon de Heere Jezus, en je herkent hem in de praktijk niet als Heer van je leven, onttrek je gewoon aan de dienst als zodanig. Ik vind het schandalig. En ik denk dat er straks in de hemel een heleboel meer zullen zijn, in elk geval, die dezelfde mening zijn toegedaan, dat weet ik heel zeker. Toch? Of heb je daar nog nooit zo over nagedacht? Maar straks, na de opname van de gemeente, zal ik maar zeggen, worden wij wel degelijk geconfronteerd aan de ene kant met wat ons leven aan vrucht heeft kunnen dragen voor de Heer zelf, door zijn werk in ons, doordat wij simpel onze lichamen, en daarmee ons praktische leven, onze tijd en ons geld inderdaad, aan hem ter beschikking hebben gesteld, maar eventueel worden we net zo goed geconfronteerd met onze onwil om dat te doen. En dus met onze tegenstand tegen degene die wij wel degelijk Heer noemden. Toch of niet? Of moet ik gewoon even in één zin laconiek zeggen dat onze positie in de hemel wel degelijk is in overeenstemming met de positie die we hier als kinderen Gods innamen? Heb je dat? Of nog eenvoudiger, dat ons leven hier als kinderen Gods bepalend is voor onze positie straks in de hemel? En dat voor iedereen zichtbaar. Hier weten we nog wel eens met vrome praten schijn op te houden, maar dat hoef je daar niet te doen, hoor. Zo is dat toch? Dus ja, hoe je dat ook keert of wendt, dit is een zeer ernstige zaak. En ik denk dat als u daar misschien, stel nou, hè, u niet natuurlijk, maar vooruit, daar ga ik niet vanuit namelijk. Maar ik probeer alleen maar bijbelse waarheid naar voren te brengen. Maar stel nou dat je je leven lang slechts gebouwd hebt met hout, hooi en stro. Dat is zeer volumineus, zag er zeer indrukwekkend uit, maar blijkt in de hemel niks te zijn. Dan zou je toch door de grond willen zakken, of niet? Dan schaam je je toch kapot. Hè? Nee, dat kan niet. Je kunt je niet doodschamen. Maar kon je dat maar? Kon je maar door de vloer zakken? Dat meen ik. En dat is niet meer één dat. Dat blijft zo. Altijd. Daar komt geen eind aan. Voor zover ik weet, sorry. Maar voor zover, ik heb het nooit anders in de Bijbel kunnen vinden. Dan kun je daar niet inhalen of zo. Nou, dat is wat de schrift daarover leert. Lees me verder. Vers 30. Want wij kennen hem die gezegd heeft, mijn is de wraak, ik zal het vergelden. Nou ja, dat stond inderdaad in Romeinen 12 ook. Aangehaald uit Deuteronomium. Mijn is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt de Heere, Heere. En wederom, de Heere zal zijn volk, niet de Heere zal degene die niet zijn volk zijn, oordelen. De Heere zal zijn volk oordelen. Dat de Heere zal oordelen goddelozen, degene die dus helemaal niet tot zijn volk hoorde, dat is ook zo. Maar hier staat, de Heere zal zijn volk oordelen. En in dat verband staat, vreselijk is het te vallen in de handen des levende Gods. Dat is interessant om er even op te wijzen, want die term is bekend. Hè? Vreselijk is het te vallen in de handen des levende Gods. Hij wordt gewoonlijk toegepast op ongelovigen, op mensen die het evangelie afwijzen. Maar hier in de Bijbel staat hij in een ander verband. Staat hij in verband met gelovigen die het werk Gods in hun eigen leven afwijzen. Die niet geïnteresseerd zijn in het werk Gods in hun leven enzovoorts. En die wel geïnteresseerd zijn, ik zeg het verkeerd, die niet geïnteresseerd zijn in het werk Gods en daarmee hun eigen leven daar niet voor ter beschikking stellen. En die hooguit wel geïnteresseerd zijn in hun eigen werk en hopen dat de Heer dat ook is. Geïnteresseerd in het mensenwerk. Heb je dat? Dat wordt nog een tegenvaller dus. Ja, dat is waar het over gaat hier. Zulke sterke woorden. Maar de meest sterke woorden, die staan niet hier. Maar die staan in 2 Petrus 2. Waar een lange opsomming komt. En waar uitgebreid uiteengezet wordt. Dat als de Heer de goddelozen al niet spaart. En hen oordeelt. Dan zal hij toch zeker een oordeel brengen over degenen die de zijnen zijn. Over zijn eigen woord. Dat is waar het hier over gaat. Nou, ik had eigenlijk nog even moeten lezen Hebreeën 12, maar ik zeg het maar even uit het hoofd zo. Daar staat dat wij ons bewust zouden zijn van onze roeping en ons eerstgeboorterecht en de verplichtingen die daarom vastzitten, de consequenties die het heeft. Want indien wij dat niet doen, worden wij beschreven als hoereerders, gelijk Esau die om een spijze, terwille van zijn aardse leven feitelijk, zijn eerstgeboorterecht weggaf. En dan staat er, en daarna vond hij geen plaats des berouws, hoewel hij die met tranen zocht. Zodat de Heer op voorhand zegt, je krijgt er spijt van. Maar er is dan niks meer aan te doen, net zo min als bij Esau. Dat is het verhaal. Nou goed, daar moeten we het eerst bij laten, want het is weer hoog tijd voor de pauze. In 2 Petrus 2 spreekt de apostel dan aan het begin over valse profeten die onder het volk, niet in de wereld, maar onder het volk, onder het volk Gods, Israël namelijk, geweest zijn. Waarna hij zegt, gelijk ook u, onder u, valse leraars zijn zullen. Het is lang geleden, maar ik heb vorige keer dat eerste vers al aangehaald. De gedachte is natuurlijk dat in onze bedeling zijn geen profeten, behalve dan eerst aan het begin, in de eerste generatie zal ik maar zeggen, maar daarna per definitie niet meer. Althans niet in de Bijbelse betekenis van het woord, en daar gaat het maar om. En we zouden het best onze eigen gedachten daaraan kunnen conformeren. Er waren valse profeten, die kennen wij niet meer, we hebben geen profeten überhaupt. En dus blijft er over de volgende fase, namelijk leraars, maar er staat dus gelijk ook u, onder u valse leraars zijn zullen. De functie van de profeet was natuurlijk toch die van leraar. Alleen op een zeer directe manier. Ze ontvingen het van woord van God rechtstreeks. En de leraar zoals wij die kennen is niet degene die het woord van God rechtstreeks ontvangt. Dat is nooit zo. Iemand die dat beweert, die zou u 100% moeten wantrouwen. Dat is niet helemaal zo. Want iemand die dat beweert onttrekt zich aan het geschreven woord van God, stelt zich boven de schrift. En ik ken er maar één die zich boven de schrift stelt. Sorry, ja, dat is snel gezegd en daarom scherp ook. Maar dat is nou eenmaal zo. Wij kennen leraren, die staan onder het woord van God. Zo zit dat. En ze zouden zelfs daarin een voorbeeld zijn, in onderwerping aan het woord van God uiteraard. En als ze dus valse leraars zijn, betekent het dat zij leren buiten het woord van God om, dat wil zeggen los van het woord God. En zij zullen dat gewoonlijk doen, helaas, door het woord Gods te verdraaien. Want als we officieel volstrekt buiten het woord Gods omgaan, Ja, dan geloof je ze toch niet? Wij als kinderen gods, wij geloven dan niet zomaar wat iedereen zegt. Het moet toch ergens in de Bijbel staan? Wel nu, valse leraren bedienen zich wel degelijk van het woord van God, maar verdraaien dat. Zo is dat. De meest eenvoudige manier om dat te doen, is die van slechts een aantal schriftplaatsen hanteren. En het andere aantal schriftplaatsen, dat is meestal het grootste gedeelte van de Bijbel dan, volstrekt buiten beschouwing laten. Daardoor ontstaat, als ik het heel voorzichtig zeg, eenzijdigheid. Dat is nog heel netjes uitgedrukt. Eenzijdigheid. Ik kan het rustig zeggen, want ik denk dat er nauwelijks iemand aan ontkomt. Aan eenzijdigheid. Maar in het algemeen is het natuurlijk zo dat eenzijdigheid heel gemakkelijk kan leiden tot het volstrekte dwaalleer. Want zo is dat. Er is een bekende uitspraak voor, die zegt in het Nederlands: elke ketter heeft zijn letter. En dat betekent in het algemeen gezegd dat wat voor dwaalleer er ook is, er is altijd wel een tekst voor te vinden. Maar ik vind het wel aardig dat het heet zijn letter. En eventueel zijn tekst. Eén maar. Ik word ook absoluut niet goed als iemand zegt: en mijn tekst vanmorgen, dan wel vanavond, is niet omdat het niet kan of niet mag, maar omdat het bloedlink is. Mijn tekst. Dit is mijn tekst. Dat is de hele Bijbel. En er is niet één tekst eruit. Ik zou u zo uit het hoofd talloze voorbeelden kunnen geven van teksten die, als je ze uit hun context haalt of volstrekt andere betekenis krijgen, soms zelfs tegenovergestelde aan de betekenis die ze in het verband van de schrift zelf hebben. Maar goed, dat is nog de meest de meest voorzichtige, de meest subtiele manier waarop het gebeurt. En het gebeurt ook makkelijk zelfs onbewust en onbedoeld. Maar in vele gevallen, en dat zegt de schrift ook duidelijk, gaat het niet eens om onbedoelde misvattingen of eventueel dwaalleren, om dat woord er maar te gebruiken, heel los in zijn betekenis. Maar dikwijls gaat het er namelijk om dat men heel bewust een eigen opvatting, een eigen filosofie, een eigen gedachte, wat het maar wezen mag, met welk doel ook, naar voren brengt. En die met kunst en vliegwerk probeert in te leggen in de schrift. Dat is wat dikwijls gebeurt. Het is echt niet moeilijk, als je niet al te dom bent, althans, is het echt niet moeilijk om bij welke gedachte dan ook een Bijbeltekst te zoeken. Maar dat is uiteraard niet de bedoeling. Het is zelfs volstrekt oneerlijk en eigenlijk moet ik zeggen, het is eigenlijk gewoon godslasterlijk. Wat wij zouden doen als kinderen gods, is ons onderwerpen aan het woord, waarvan gezegd wordt: heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing. Enzovoorts. Dat wil zeggen, de totale schrift. En dat is wat Petrus ook zei, nog een paar versen eerder. Wij hebben het profetisch woord in het enkelvoud. Dat was hoofdstuk 1, vers 19. Wij hebben het profetisch woord in het enkelvoud. En iedereen weet, wij hebben de woorden der profeten, allemaal meervoud. Niettemin noemt Petrus het profetisch woord, omdat het één geheel is en dat het niet aangaat om een deel daaruit te nemen ten koste van de rest. Wij kunnen natuurlijk nooit alles bij elkaar tegelijk bespreken. Ik denk ook niet dat we in staat zijn om alles bij elkaar te bevatten. Maar niettemin, wij zouden ernaar streven om zo veelzijdig mogelijk kennis te nemen van het woord Gods en dat ons eigen te maken. Dat is niet anders. Nou goed. Maar kom ik terug bij 2 Petrus 2 vers 1. Er zijn ook onder u valse leraars, net zoals er onder het oude verbond onder Israël dat het geval was. Die zullen verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren. Let op dat, en ik zeg het maar even in het algemeen, in de Bijbel heb ik nog nooit gelezen van valse leraars of valse profeten waarvan gezegd wordt dat zij onwetend zijn en daardoor goed bedoeld iets verkeerds doen of iets verkeerds leren. Dat ben ik nog nooit tegengekomen. Wat ik tegenkom in de schrift, niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen, is dat het niet goed bedoeld is, dat het namelijk bewust gebeurt. En dat staat hier ook. Die zullen verderfelijke ketterijen bedektelijk, dat wil zeggen onder een dekmantel, dat wil zeggen met gebruikmaking van tactiek, om zo te zeggen, heel bewust invoeren. En daarvan staat dan ook de Heere die hen gekocht heeft verloochenende en daarmee naast de verderf over zichzelf brengende. En vervolgens, vers 2, velen zullen hun verderfenissen navolgen, het heeft nog succes ook. En vers 3, en zij zullen door gierigheid met gemaakte woorden, dat wil zeggen zelfgemaakte woorden, een koopmanschap van u maken. En dat gebeurt dus bewust. En de leer of de prediking, of hoe je het dan maar noemen moet, is ook bewust daarop gericht. Dat is wat er staat. Zie? Gebeurt dus inderdaad met opzet. En de opzet, bij opzet vraag je altijd af, maar met welk doel dan? Nou, dan denk ik altijd, dat moet je zelf kunnen bedenken. En als u dat niet kunt, staat het er gewoon bij. Sorry. Niet dat het mijn frustratie is, echt niet, maar ik moet het nou eenmaal bespreken. Maar er staat gewoon dat ze dat zullen doen door gierigheid met gemaakte woorden. Dat wil zeggen, door gierigheid om er zelf beter van te worden, de gemaakte woorden, dat duidt in het algemeen gewoon op een goed verkoopverhaal. Nou, even los, goed, even los. Wat denkt u van de mensen die immers het verschil niet weten tussen goed en kwaad? Dat is toch zo, hè? Van nature. Dat weten we niet. Die heeft toch een wet nodig? Iemand moet hem toch vertellen wat hij doen en laten moet, of niet? Weet u uit ervaring toch? Van toen hij nog kind was? Iemand moest u toch vertellen? Nou goed dan, omdat u kinderen hebt, wellicht, dat weet u het ook. Iemand moet het ze toch vertellen. Mens heeft toch regels nodig. Mens kan toch niet zonder normen en waarden dan wel wetten en regels, want dat bedoelt men, ook als men zegt normen en waarden, meestal. Heb je toch nodig? Oh ja? Waar staat het in de Bijbel? Het is een mooi verhaal. Een heel bekend verhaal ook, daarom vertel ik het. Omdat het zo bekend is. Dus wat hebben wij nodig? De 10 geboden. Toen denk ik nou vooruit, als er niet meer zijn dan 10, zal het misschien nog lukken. Bij nadere inzien blijken dat er heel wat meer dan 10 te zijn. Ook volgens de Joden trouwens. Toch? En daar ga je dan. Maar wat zegt de Bijbel daarover? Volstrekt buiten elke menselijke filosofie. De Bijbel zegt dat het niet helpt. En dat is zwak uitgedrukt. De Bijbel zegt dat werkt averechts. Dat werkt omgekeerd. Als een mens zich stelt onder wetten en regels, zal zijn leven erop gericht worden om onder die wetten en regels uit te komen en ze zodanig te vervormen en toe te passen en te ontwijken dat men er zo min mogelijk mee te maken heeft. En daardoor houdt de mens zich nog meer dan ooit tevoren bezig met zonde, zelfs bewust.
Er staat een stuk, gij zult.
Ja, er staat gij zult dit, gij zult dat. In de zin van gij moet dit en gij moet dat. Maar als een mens nou niet kan, want dat is het probleem. Het is niet zozeer dat hij niet weet. Het probleem is dat hij niet kan. Maar dat wil de mens uiteraard over zichzelf niet toegeven. En dus slikt hij het verhaal van, ja, wij hebben wetten en regels nodig. Dat klinkt heel vroom, want wij weten niet hoe het moet enzovoort. Laat iemand het ons maar vertellen. Klinkt zeer vroom, klinkt zeer nederig. En er zijn een legio die dan zeggen, nou, dan zal ik het u wel vertellen. Sommigen hebben er zelfs ooit bij gezegd, en leg die Bijbel nou maar even weg. Dat is historisch, anders zou ik het niet eens durven zeggen. Leg die Bijbel maar even aan de kant, dan zal ik je nou vertellen hoe het moet. Enzovoorts. En dat is heel bewust mensen, kinderen gods, onder de macht brengen van de duivel, want daar komt het op neer. Die bedient zich daar namelijk van. Die bedient zich van de wet. Want mijn Bijbel leert dat wij kinderen gods juist van voor zover we onder de wet waren, van de wet verlost zijn geworden, enzovoort. Maar bedoel maar te zeggen hoe makkelijk het is om mensen onder de wetten te brengen. Het veronderstelt namelijk dat mensen in staat zijn, dat er zoveel goeds in die mens woont, dat hij redelijkerwijze in staat geacht wordt om zich dan toch in belangrijke mate aan die wet te onderwerpen. Niet 100%, want vroom blijven we. Zo van, ja, nee, dat redden we niet. Maar we kunnen toch op zijn minst ons best doen, dan zal de Heer zeer tevreden mee zijn. Enzovoorts. En het is alleen tot heerlijkheid van de mens, enzovoort, grijpt in op het gevoel van eigenwaarde van de mensen. Die zegt, nee, maar dat ga ik proberen. Daar zal ik nou eens naar streven, eens kijken wat ik daarvan terecht kan brengen. En daarna gaan we in gebed en vragen de Heer daarbij of hij ons wil helpen. Nou, dat doet hij niet hoor. Echt niet. Integendeel. Want in feite, een dergelijk gebed is in wezen, ik neem u niks kwalijk, maar dat is in wezen zelfs een godslasterlijk gebed. Want God heeft gezegd, ik heb je ervan verlost. Wat wij nodig hebben is namelijk niet de wet. Wat wij nodig hebben is genade. Simpelweg, dat is het tegenovergestelde. Wat wij nodig hebben, nou zeg ik het iets ingewikkelder. Wat wij nodig hebben is het woord Gods in onze harten. Opdat we daaruit zouden leven. En dat verandert ons leven. Dat verandert ons denken en daarmee ook ons praktische leven. En dat is iets wat de wet nooit kan doen. Heel simpel, ik heb het nu ook simpel voorgesteld, maar het is ook inderdaad een heel simpele zaak. Maar het is maar een voorbeeld van de meest verspreide dwaalleer die er is, die in de Bijbel, in bijna alle nieuwtestamentische boeken ook inderdaad besproken wordt. De leer namelijk dat de gelovige zou moeten leven onder de wet. Maar het is niet zo, integendeel. En bovendien, de apostel schrijft aan Timotheus dat degenen die de wet onderwijzen niet eens weten wat de wet is en wat het ding eigenlijk doet. Ze weten niet wat zij zeggen enzovoort. Daar staat het. Ze hebben er geen flauw idee van. Maar het dient daar ook niet toe. In de praktijk dient het slechts daartoe dat de ene gelovige, want daar twijfel ik voor de gelegenheid maar even niet aan, dat de ene gelovige over de andere zou heersen. Doe wat ik zeg. Hier, en ik zou je zeggen wat je doen moet. Men kan er altijd nog bijbelteksten voor gebruiken. Gij zult niet dit, gij zult niet dat, gij zult zo, enzovoorts. Staat toch in de Bijbel? Maar er staat ook in de Bijbel dat wij juist daarvan verlost zijn, juist omdat die wet de zonde doet toenemen, in plaats van dat het de zonde doet afnemen. Staat alles wat het wit, meerdere malen, toch? En dat de wet een juk is waar je, wat je niet dragen kunt, waar je onder bezwijken zult, enzovoorts. En dat de wet een bediening is des doods, staat er allemaal in. En aan de andere kant wordt er gezegd dat wij juist van de wet verlost zijn door de dood van de Heer Jezus. Zodat als wij ons opnieuw onder de wet stellen, of juist onder de wet stellen, weet u wat we dan doen? Jezus opnieuw kruisigen, hebben we net gelezen. En verlossing is er dan niet meer in de praktijk, want er blijft, is geen slachtoffer meer staan. Stond er net in Hebreeën. Daar is niks meer aan te doen. Dat is de meest voorkomende dwaalleer, dat lijkt me wel even voldoende. Maar waar het om gaat is dat in werkelijkheid de gemeente gezien wordt als een menselijk bedrijf, om zo te zeggen. Als een zaak, als een business, waar mensen nou eenmaal beter van kunnen worden. Dat staat hier ook. Sorry, staat hier. Zij zullen door gierigheid, dat wil zeggen te wille van hun eigen winst, met gemaakte woorden, met een eigen gemaakt verhaal dus, is het idee, met schone woorden, van u een koopmanschap maken. En dat betekent gewoon een bedrijf dat winst moet opleveren, enzovoorts. En zo zit het nou eenmaal in elkaar. Dus. En zo gaat het altijd. Als wij activiteiten meten met menselijke maatstaven, dan gaat het altijd om de rentabiliteit. Wat levert het op? En hoe kan het nog meer opleveren? Enzovoorts. En dan krijg je al gauw, we hebben zo'n kleine gemeente, het is vast niet goed, de Heer wil dat we het evangelie brengen. We moeten zien dat de gemeente groter wordt. Er is niks tegen in te brengen. Eigenlijk. De volgende gedachte is, maar dat was misschien wel de eerste. Dat is goed voor de collecte. Als er meer volk komt. Toch? Ja, dat durf ik rustig te zeggen, dat denk ik ook vaak. Zo, dat zit mooi vol, een goede collecte. Dat denk ik echt wel. Maar daarom heb ik nooit het lef om als zo'n groep maar bestaat uit een paar man, waarvoor ik vele kilometers moet rijden, enzovoorts, om te zeggen, nou, dat doe ik maar niet meer. Als je het menselijk beredeneert, dan zeg ik, dat doe je toch niet? Dat kan toch nooit uit? Toch, dat is toch zo? Dat is toch niet efficiënt werken? Maar juist dan denk ik, ja, dat kan natuurlijk niet. Dan gaat het ook. Het gaat toch niet om de verdiensten? Waar het om gaat is of het woord Gods zijn werk zou doen. Dat het woord Gods verspreid zou worden tot heerlijkheid van God. Als mensen er niet naar willen luisteren, sorry. Ik zal mijn uiterste best doen dat ze er wel naar willen luisteren, want dat is goed voor de collecte, dus die moet het gewoon van me aannemen. Dat is gewoon zo. Hè? Maar als dat de drijfveer zou moeten zijn, dan gaat het verkeerd. Zie? Het is geen business. En voor zover het wel business is, moet ik u zeggen, gaat het niet om de collecte of wat dan ook maar. Dan gaat het om de eindafrekening die zal plaatsvinden. En dat gebeurt niet hier, dat gebeurt bij de Heer boven. En hoe groot die berg hooi ook is, doet niks ter zake. Waar het om gaat is om dat kleine beetje wellicht goud, zilver en kostelijke stenen. Dat is waar het werkelijk om draait. Nou goed. Daarna hoef ik u natuurlijk nooit te zeggen dat de rijkste organisaties in de wereld zijn godsdienstige organisaties. En daarna wat er dicht tegenaan ligt, de verzekeringsmaatschappijen. Dat is bijna hetzelfde. Dat weet u toch, want kerken, godsdienstige organisaties beloven u toch van alles voor de toekomst, of niet? Dat is toch in wezen precies hetzelfde. Dat zijn de rijkste organisaties. Daar zit het geld in de wereld. Dat is nou helemaal zo. Business. Als je schatten wil zien, moet je kerken bezoeken. Dat is echt waar. Ooit in de Vaticaan geweest? Ja, ik ben er wel in geweest. De tweede keer pas toen ik in Rome was. De eerste keer kon ik het niet opbrengen. De tweede keer denk ik, dan moet ik het toch zien. Een stukje ervan. Maar ik word nog niet goed als ik eraan denk. Schitterend. Prachtig. Maar als je realiseert hoe het tot stand gekomen is en wie het heeft op moeten brengen, is meer dan schandalig. Dan heb ik het heel netjes uitgedrukt. Zo zit het in elkaar. Daar kun je niks aan doen. Ik heb er ook geen kritiek verder op. Bovendien, gedane zaken nemen toch geen keer. Er is niks aan te doen. Zo zou het gaan, maar wij zijn gewaarschuwd. En dat is wat hier staat. Zo zou het gebeuren en wij zouden individueel als gelovigen daar opmerkzaam op zijn. Dat ons dat niet overkomt. Dat we niet uitgebuit worden ter wille van een business, maar dat we inderdaad de Heer dienen en anders niet. En het hele punt is dat dwaalleer, dat is een afwijking, zal ik het netjes zeggen, is een afwijking van het woord Gods. Dan zeg ik dus niet, het is in strijd met het woord van God, want dat is zo zwart-wit, hè. Maar dwaalleer is dus altijd een afwijking van het woord van God. Maar in de Bijbel wordt afwijkingen van het woord van God altijd in verband gebracht met, ze zullen van u een koophandel maken, ze willen er beter van worden, ze willen macht over u uitoefenen, enzovoorts. En ik moet dat zeggen, omdat de schrift dat zegt. En ik kan het ook wel toelichten waarom dat zo is. Maar ik ben van mening, op grond van de schrift, dat als men misleid wordt, dat geldt dus ook voor de leraar eventueel, hè? Maar als men misleid wordt, dan is dat, als men terechtkomt bij wat ik dan maar een dwaalleer noem, wat het ook wezen mag, hè, dan is dat omdat men niet eerlijk is tegenover de Heer. Om de dood eenvoudige reden dat de schrift zegt dat zijn geest dan wel de Heer zelf ons in heel de waarheid zou leiden. Komt men dus tot aanvaarding van leringen die volstrekt strijdig zijn met het woord Gods, ik neem het nu flinke afstand van elkaar even, dan komt dat voort uit een verkeerde houding ten opzichte van het woord van God. Dan is men niet eerlijk tegenover de Heer. Begrijp je me goed? Ik geloof ook dat de Heer je de gelegenheid geeft om eens een poosje zo'n dwaalleer te volgen, om te zien wat er de consequenties van zijn. Ook als u eerlijk meent, zal ik maar zeggen. Hij geeft je de gelegenheid om dat te doen, maar hij zal je ervan terughalen. Dan heb je weer wat geleerd namelijk. Dat is helemaal niet verkeerd. Daarom, ik zeg het nu wat scherp, maar normaal ben ik in dit soort dingen helemaal zo scherp niet. Maar uiteindelijk is het wel degelijk zo, als iemand volhardt in een of andere leer die volstrekt onbijbels is, daar komt dat voort, durf ik rustig te zeggen, daar komt dat voort uit een verkeerde houding ten opzichte van de Heer zelf. Dan heeft men zelf ideeën die men zelf graag aanvaardt, die men zelf graag onder de mensen brengt, om welke reden dan ook. En wanneer men zelf wil en een eigen weg bewandelt, dan laat de Heer gewoon los. En daarom, wanneer we de schrift openen, gaan we in gebed van tevoren. Nogal als een ritueel, natuurlijk omdat het gewoonte is, dat is wel zo. Maar dat is een goede gewoonte, omdat het daarom gaat. De Heer zou ons in heel de waarheid leiden. We zijn daarin van Hem afhankelijk. En ik ben ook van mening dat het nog veel sterker is, namelijk dat als wij niet eerlijk staan tegenover de Heer en niet werkelijk waarheid zoeken, dan zal de Heer zijn waarheid bedekken. En dan zegt hij, ga jij maar fijn in je Bijbel zitten bestuderen, maar ik zal zorgen dat je er geen fluit van begrijpt. Dat geloof ik ook. En misschien is dat wel de verklaring van dat merkwaardige verschijnsel van mensen die dan af en toe toch tegen mij zeggen, vroeger las ik de Bijbel zelf en ik begreep er geen woord van. En nu lees ik hem zelf en nu begrijp ik ineens zomaar wat ik lees. Ook zonder dat het uitgelegd wordt soms. Hè? Hoe dat komt, dat is de werking van de Heer zelf. Dat is de werking van de Geest. Zo gaat het. Het is moeilijk om dit soort dingen onder woorden te brengen. Maar zo is het wel. Dit is wat de schrift erover leert. Dat is hier, ik denk daarbij aan de Tweede Korinthebrief, waar de apostel zegt, wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Enzovoort. Of in andere vertaling, wij vervalsen niet gelijk velen het woord Gods. Enzovoort. Wij hebben verworpen de bedekselen der schande. Maar het is toch duidelijk dat de apostel zegt dat anderen een ander standpunt innemen en heel bewust, dat ze heel goed weten dat ze niet eerlijk zijn en de Bijbel gebruiken voor hun eigen doelstellingen. Of gewoon om hun eigen filosofieën te onderbouwen tot heerlijkheid van henzelf. Moet je eens horen wat ik uitgedacht heb. Of moet je eens horen wat ik nou weer in de Bijbel gevonden heb. En als men het eenmaal gezegd heeft, dan moet men van alles doen om het nog waar te maken ook. Dus er wordt heel wat schriftgedeelten worden daarna geweld aangedaan om maar de eigen stelling te kunnen vasthouden. Om niet te hoeven opgeven, om niet te hoeven bakzeil te halen, zal ik maar zeggen. En dus te hoeven toegeven van, sorry, maar ik heb het verkeerd gezien. Dat is wat er gebeurt. En dat is het risico. Nee, hoe moet ik het nou anders zeggen? Dat is de verantwoordelijkheid die we als kinderen gods hebben wanneer wij het woord openen. Zijn wij eerlijk? Wat zijn we aan het doen? Zoeken we schriftplaatsen om onze eigen gedachten te onderbouwen? Zo van, ik heb iets uitgedacht, nou ga ik eens kijken of dat ook in de Bijbel staat. Of beginnen we met, ik heb er geen flauw idee van, maar als het in de Bijbel staat, kom ik het wel eens tegen. Dat laatste vind ik namelijk de beste, eigenlijk. Ik heb geen flauw idee, maar als het in de Bijbel staat, dan kom ik het vanzelf een keer tegen. Want daar ben ik toch gewoon altijd mee bezig. Toch? Nou goed. Nou ja, ik zal me geen voorbeelden meer geven. Ik dacht dat dit duidelijk genoeg was. Ja?
Ik wou het nog graag even in dit verband met dat die dwalen hier eigenlijk toch even naar de 10 geboden toe.
Ja.
Er staat in Deuteronomium 5 vers 11, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden degene die zijn naam ijdelijk gebruikt.
Precies. Daar heb je nou zoiets. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Dus krijgen we een bond tegen het vloeken. Maar ik moet u zeggen dat als ik iemand hoor vloeken, dan lig ik niet van wakker hoor. Echt niet. Waar ik van wakker lig, is dat iemand zegt, al zo zegt de Heer, en de Heer heeft het helemaal niet gezegd. Dat is zijn naam ijdelijk gebruiken. Dat wil zeggen, in de naam des Heeren van alles doen, weet u nog, in uw naam hebben wij dit en dat gedaan. Maar de Heer zegt, ik heb u nooit gekend. Nou, dat was de naam des Heeren ijdelijk gebruiken. Voor eigen doelstellingen. Zie. En wat vloeken betreft, ik heb er een hekel aan. Maar dat hoef ik toch niet te zeggen. Huh? Maar zo wat. Mensen weten toch niet wat ze zeggen. Ze stopwoordjes, mag er gewoon enzovoort. Ik bedoel, dat is wel misbruik, maar op een verschrikkelijk laag niveau. Laat ik dan zo zeggen. Vloeken vind ik sowieso getuigen van laag niveau, maar dat even terzijde. Hè? Maar als het op hoog niveau gebeurt. Ik zal maar zeggen, als iemand met zijn jas aan en zijn hoed op, weet je wel, en zijn staf in zijn hand enzovoort. In vol ornaat, hoe heet het? Hè? En de heer dit en de heer dat, nou, daar heeft de heer helemaal niks mee te maken, hoor. En dat is godslasterlijk. Nou goed. Naar het schriftgedeelte dan. Zij zullen van u een koopmanschap maken, een business, ligt voor de hand natuurlijk. Zij zullen over u heersen, maar dat stond in de eerste Petersbrief. En dat was niet de bedoeling, stond er ook bij. Nou goed. Maar wat hier ook bij staat, is een haastig verderf over zichzelf een brengende, vers 1. En in vers 3, over welke het oordeel van overlang niet ledig is. Namelijk, hun verderf sluimert niet. Want wat hier gewoon gezegd wordt, is dat deze figuren waarover hier gesproken wordt, inderdaad geoordeeld zullen worden en niet zo zuinig. En in de praktijk komt het erop neer. Kijk, we hadden het er straks over. Stel nou dat je alleen gebouwd hebt met hout, hooi en stro. Dat verbrandt, daar hou je niks over. Oké, hou je niks over. Maar wat nou? Even onder elkaar, hè? En in het noorden des lands, dus er kan niet zoveel misgaan. Maar wat nou? Wat nou met zo iemand die zich papa laat noemen, hè? Ik heb net tegen de man, gaat het niet om. Gaat maar om het idee, hè? Iemand die zich paus laat noemen en die zich officieel laat noemen, heeft hij misschien niet zelf uitgevonden, maar hij accepteert het. De plaatsvervanger van Christus op aarde. Ik kan het bijna niet aan mijn strot krijgen, maar goed. Iemand noemt zich zo, noemt zich bovendien hoofd der kerk. Laat zich sinds pakweg een jaartje of 100, of is het inmiddels 150, zelfs onfeilbaar noemen. Een mens, hoor. Meestal iemand met een zwakke gezondheid, maar dat wist u al. Nou goed. He. En die door heel de wereld aangezien wordt voor het hoofd van de christelijke godsdienst en zo. En die dan woont in pracht en praal. Wat hij ermee moet, weet ik niet. Want, ja. Ja. Maar zoiets, hè. Wat denkt u, wat er nou gebeurt? Aangenomen dat het echt een gelovige is, wat niet onmogelijk is, of het waarschijnlijk is, dat zou ik niet durven zeggen, maar het is niet onmogelijk. Hè? En die komt straks bij die man, bij wijze van spreken dan, die echt de sleutels heeft van de hemelpoort, om zo te zeggen. Weet je wel, dan blijf ik in hun eigen jargon, hè. Maar ik bedoel gewoon, die komt straks voor de Heer te staan. Dat is heel serieus. Opname van de gemeente gaat die mee, hè? Stel dat ik het over die figuur heb die dan precies op dat tijdstip. Nou goed, daar zit, hè? Dan gaan we de opname van de gemeente mee. Kom voor de rechterstoel van Christus, zal ik maar zeggen. Wat denkt u dan? Ik ben vrij zeker als iemand tegen u dan zou zeggen, kijk, dat is de paus. Dat hij zou zeggen, nou, is dat de paus? Waar zie je dat dan? Maar ik denk niet dat er veel heerlijkheid meer is dan, eerlijk gezegd, denk ik. Nou, misschien valt het wel mee, maar ik denk het niet. En daar is het contrast en het oordeel dan toch in elk geval veel zwaarder dan daar waar we het hebben over de gewone Jan de Arbeider, die zijn leven lang gezegd van, ja, maar ik ben een kind van God en ik kom in de hemel. Uit genade zalig geworden. Enzovoort, zou die er nog van eventueel dat wel wil zeggen, zal ik maar zeggen, maar die zich in de rest van zijn leven daar niks aan gelegen laat liggen. Ik denk dat het verschil niet zo groot is. En dat het oordeel, ja, dat is ook een oordeel. En met misschien net zo'n resultaat tot op zekere hoogte. Het is hout, hooi, stro voor zover het er is en het verbrandt. Maar die bos hout, hooi en stro van die figuur waar ik het net over had, die is veel groter, hoor. En er is nog veel meer vuur. En dat is een nog veel grotere tegenslag. Dat denk ik, ja. En zeg niet dat zo'n figuur waar ik het nou over heb, dat die misleid is geworden of onwetend is of zo. Want die lui zijn niet misleid geworden. Die weten precies aan het hoofd van wat voor een organisatie ze staan. Echt, zo zit dat gewoon. Ik heb er geen probleem mee, dat oordeel komt wel. Dat is onze zaak niet. Dat regelt de Heer wel. En ik ging nog uit van het gunstige geval dat het inderdaad nog gaat over een gelovige ook. Maar, nou ja, laten we het er maar niet over hebben dan, hè. Maar er komt een oordeel over. En dat geldt niet maar gewoon eens behouden, altijd en behouden. En dus straks in de hemel zijn we als kinderen gods allemaal gelijk. Maar dat is niet zo. Niet alle kinderen gods zijn gelijk namelijk. Hier niet en straks in de toekomst ook niet. En daar gaat het hier over. En er komt dus een oordeel over. Dat is de waarschuwing. Dat is het risico wat elke leraar neemt. Het is toch leuk dat ik het even mag zeggen. Toch een beetje, toch riskant. Het is de verantwoordelijkheid die je draagt. Maar ik ben ook van mening dat je weet waarmee je omgaat, waarmee je bezig bent, dan hoeft er geen probleem te zijn. Dan is daar de Heer die zou leiden enzovoorts. En dat betekent dat als het fout gaat met zo'n leraar, zal ik maar zeggen, dan is het de verantwoordelijkheid van die leraar zelf. En de straf, of hoe je dat maar zeggen moet, het loon, mag ik dat ook wel zeggen, is inderdaad evenredig. Vanzelfsprekend, dat kun je niet meer ongestraft doen. Ook als kind van God niet. En dus, zij brengen een haastig verderf over zichzelf enzovoort. Waar er nog bij komt, dat door zulke mensen natuurlijk legio gelovigen echt misleid worden. En bewust misleid worden. Want u en ik weten, misschien zelfs wel uit eigen ervaring, dat het heel moeilijk is om van opvattingen, van leringen die je altijd gehoord hebt, los te komen op het moment dat je uit de schrift leert dat het zo niet is. Dat is heel moeilijk om dan afstand te nemen. En hoe langer je erin gezeten hebt, hoe moeilijker het wordt om er alsnog van los te komen. Dat is niet maar op één tijdstip. Je kunt niet zeggen van nou stap ik eruit. En dat moet je wel doen, denk ik. Maar voordat je daar werkelijk los van bent, vooral ook emotioneel, want het is niet slechts, mag ik aannemen, een zaak van het verstand. Het is een zaak van het hart. Mag ik hopen, als het goed is. Het wordt heel moeilijk om dat los te laten en die emoties die daarmee gepaard gaan te overwinnen. Het betekent dikwijls een volstrekte ommekeer in het leven, dikwijls zelfs een volstrekt overnieuw beginnen. Zo is dat. En daar dragen deze leraren, die valse leraren, inderdaad de verantwoording voor. Dit is het zwart-witte voorbeeld, want daarna moet ik u natuurlijk zeggen dat voor elke gelovige iets dergelijks geldt. Daar waar wij kinderen gods zijn, zijn we toegerust met capaciteiten, met mogelijkheden, met een bekwaamheid die God ons gegeven heeft. Daar waar wij die bekwaamheid niet gebruiken, maar en zelfs eventueel vervangen door een eventuele natuurlijke bekwaamheid en door natuurlijke ideeën, meestal natuurlijk onbekwaamheid natuurlijk, daar wacht ons inderdaad dit rechtvaardig oordeel Gods. Zo is dat nou eenmaal. En daarna komt de uiteenzetting van God heeft de engelen niet gespaard, vers 4. God heeft de oude wereld niet gespaard in de dagen van Noach, vers 5. God heeft de steden van Sodom en Gomorra niet gespaard, enzovoort. Maar niettemin, hoewel een oordeel kwam over die engelen, ik moet eigenlijk zeggen, dat was ook oude wereld, maar nog ouder, maar vooruit. Hoewel een oordeel kwam over de oude wereld in de dagen van Noach, en hoewel een oordeel kwam over Sodom en Gomorra, dat was niet misselijk, dat oordeel. Niettemin, Noach en de zijnen werden bewaard. Lot werd bewaard. Het kostte wat moeite om een bruid te krijgen. Dat zei ik toch al. Moeilijk. Maar niettemin, God heeft hem eruit gehaald. Want de gedachte is die van vers 9. Vers 4 tot en met 8 is dus eigenlijk een argumentatie. Niet een leerstellige, maar een illustratieve illustratie vanuit het Oude Testament, of argumentatie. Maar in vers 7 gaat het verder. Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen. Niet alleen dan, maar ook nu. en de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. In elk geval dan, en soms kennelijk ook nu. Maar dat staat er niet zo uitgebreid bij. Maar het gaat wel over wat de Heer ermee zal doen. In elk geval, wanneer we oprecht zijn tegenover de Heer, zal de Heer ons verlossen. Wanneer wij waarheid zoeken, zal de Heer ons verlossen van deze dwaalleraren. Dat geloof ik ook. Daarom til ik er ook niet al te zwaar aan. Het is misschien goed dat ik dat aan het eind vanavond dan toch even zeg. Want wat voor dwaalleren er ook geleerd worden. Het is heel jammer, het doet mij veel verdriet. Maar dat ik me er nou echt veel zorgen over maak, dat is een ander verhaal. Dat is namelijk niet zo. Om dezelfde reden die ik u al genoemd heb. Wie de waarheid zoekt, oprecht, zal hem toch vinden. En als ik er dan toch niet van slaap, komt dat gewoon omdat ik me zorgen maak dat er zoveel zijn die kennelijk de waarheid niet zoeken. En dat is verdrietig. Maar zo is de gang van zaken nou eenmaal. Zo wordt het in het woord Gods gezegd en daar kunnen wij toch niks aan veranderen. Nou goed. Niettemin, het oordeel komt uiteindelijk wel. Het enige wat ik kan doen, dat heb ik vanavond dus ook gedaan, is gewoon waarschuwen. Denk erom waar wij mee bezig zijn. Met het woord Gods, dat is heilig, daar kun je niet meer zo met je onreine handen aankomen, zeg ik altijd. Hè. Je neemt het tot je, maar je hebt het dan te aanvaren, dat is de consequentie ervan. Je moet een keuze maken. Aanvaard ik wat de schrift zegt of niet? Zoek ik de waarheid of zoek ik mijn eigen belang? Zoek ik de eer van God of mijn eigen eer? Enzovoorts. Toch? En die houding, die instelling, is het enige waarmee je tot God kunt naderen. En die zou je dan bij wijze van spreken ook bewaren voor dwaalleren. Ik moet daar gewoon zeggen voor het werk van de duivel, want daar komt het op neer. Niet omdat dat uit onszelf dan voortkomt, of uit onze eigen vermogens, maar de Heer weet de godzaligen uit de verzoeking te verlossen enzovoorts. De Heer zal ons voor struikelen bewaren. U weet wel, woorden van gelijke strekking. Dat zou de Heer doen, dat is de garantie die we hebben. Ik ben persoonlijk, als ik het mag zeggen, ik ben persoonlijk nooit bang geweest voor dwaalleren. Ik heb me verdiept in van alles en nog wat, waarvan iedereen dan me al ooit wel eens verteld had. Ja, maar dat is van de duivel, daar mag je niet mee bezighouden enzovoorts. Ik denk, nou, dat weet ik niet, dat zal ik dan wel zien. Dat komt dan wel goed. Dan wil ik voorzichtig zijn en eerlijk zijn. Maar verder is er geen centje pijn. Als je de waarheid zoekt, de Heer zal je voor struikelen bewaren. Als je de waarheid zoekt, de Heer zal waarheid openbaren. Enzovoorts. Het enige wat ik eraan toe moet voegen is dat de Heer soms inderdaad dingen openbaart die je niet gezocht had. En je was zelfs nooit op het idee gekomen, zal ik maar zeggen. Dat gebeurt ook. Maar zo moet het toch? Je zou toch zelfs doen boven, oneindig, boven wij bidden of denken. Nou goed, dat is waar het om gaat. En in het algemeen, niet voor mij, maar voor u geldt, ja voor mij ook natuurlijk, dat de Heer een goed werk in ons begonnen is en dat zal voleindigen tot op de dag van Christus. En dat goede werk, als ik het nou een keer moet samenvatten, zeg ik, dat goede werk is eigenlijk niks anders dan dat Hij zijn woord in onze harten zal planten. Zover als wij het openstellen, zal Hij het ermee vullen. En nog anders gezegd, en zo groot als het hart is, Hij zal het volmaken. En vol is vol. Dat is waar het om gaat, hè. Ja. Ja, met de kennis van zijn wil. Dat geeft dan al wat doorgang naar de praktische toepassing er ook van. De kennis van zijn wil ook voor ons persoonlijk leven. Maar de nieuwe mens wordt vernieuwd tot kennis. Zou gevuld worden met het woord Gods enzovoorts. En onze verantwoordelijkheid is onze harten daarvoor open te stellen en Hij zal het vullen. Hij zal dat doen. En als het misgaat, als er iets misgaat, is dat onze eigen verantwoordelijkheid en brengt het een oordeel met zich mee. Dat is wat het is. Goed, daar moeten we het bij laten, helaas. Nou, helaas, nee. Waar ik weer naar huis mag. Nee hoor. Maar helaas, maar dat zeg ik omdat, ja, het is altijd jammer om ineens te zeggen van, en nou doen we de Bijbel dicht. He, daar heb ik altijd moeite mee. Open doen is tot daar en toe, maar dicht doen, dat is moeilijk. Hè? Nou goed. We zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond uw woord mochten openen en bepaald mochten worden bij deze ernstige dingen. We danken u, Vader, dat we ons mogen realiseren in welke positie wij als uw kinderen terecht zijn gekomen. In de eerste plaats ons mogen realiseren dat u ons geroepen hebt tot zo'n stelling. En dus tot een hemelse, onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Maar ook dat u ons bekwaam gemaakt hebt dan om dienaren van u, dienaren van dit nieuwe verbond te zijn. Dit verbond der genade. En we danken u, Vader, dat wij onze levens in uw hand mogen stellen. Omdat dat de enige wijze is waarop onze levens zinnig, zinvol en vruchtbaar zouden zijn. Wij danken u te mogen weten dat waar wij met vrijmoedigheid tot u naderen, u ons inderdaad een plaats zult geven, ook in het werk wat u in onze dagen wil doen. We danken u, Vader, voor de rijkdom die we zo in u hebben ontvangen. Maar ook voor deze woorden, deze waarschuwende woorden met betrekking tot een oordeel dat over het huis Gods gebracht zal worden. Opdat we op verschillende wijzen inderdaad gemotiveerd zouden worden om tot u te gaan. Aan de ene kant vanwege dat oordeel, maar aan de andere kant meer positief vanwege het loon dat u voor ons bewaart in de hemel. Opdat wij, u dienende, een vol loon zouden ontvangen. We danken u dat u ons daartoe geroepen hebt en ook aan het einde van deze avond aan u mogen vragen of u ons wilt bewaren in de dagen die voor ons liggen. Dagen die we doorbrengen in een duistere wereld, een wereld ook die de waarheid en ongerechtigheid ten onder houdt. Wilt u ons nabij zijn, opdat u inderdaad ons uw waarheid, uw woord zou openbaren. Dat u uw waarheid zou nederzenden, opdat dat we daaruit zouden leven tot eer van uw naam. Wilt u dat doen uit de rijkdom van uw genade en op grond van uw beloften, om Christus wil. Amen.